We openen Gods woord vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En we zullen daar lezen uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 15. Lucas 2, vanaf vers 1 tot 15, als schriftlezing voor vanmorgen. Waar het woord van de Heer als volgt tot ons klinkt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Tot zover de schriftlezing. Mannen. Misschien zijn jullie het wel eens geweest. De mannenzangavond in Katwijk. 1700 mannen bij elkaar en dan kerstliederen zingen of in het voorjaar. Misschien ben je er wel geweest en wat is dat indrukwekkend. Zoveel mannen bij elkaar en die dan zingen. Kerstliederen, tot eer van God, indrukwekkend. Nou, als dat al indrukwekkend is... Mensen die zingen. Hoe indrukwekkend is het niet wat die herders hier horen? Als ze daar een menigte des hemelse heerlegers horen zingen. Hoe indrukwekkend moet dat niet zijn geweest? Hoe moet dat geklonken hebben? Een menigte des hemelse heerlegers. Kinderen... Een leger van engelen. Ja, bij een leger denken wij aan oorlog. En aan vechten. Toch? Dat is waar je aan denkt bij een leger. Maar dit leger is er niet om te vechten. Maar dit leger is er om te loven. Om God te prijzen. Om hem groot te maken. Om hem te verheerlijken. Heel ander doel. Om God te loven. Dat is niet het enige doel. Heeft nog een ander doel. Moet je even denken aan als je misschien wel in Rotterdam loopt. En dan soms, althans in Den Haag, had je dat op zaterdag. Dan was er zo'n groepje christenen en die gingen zingen, om God te loven natuurlijk. Maar ook om te evangeliseren. Want als zij het zongen, veilig in Jezus' armen, veilig in Jezus' hart, daar bij zijn stil erbarmen, daar rust mijn ziel in smart. Dan horen die mensen die aan het winkelen zijn met hun eigen gedachten, met hun eigen zorgen, waar ze helemaal vol van zijn. En dan horen ze dat, veilig in Jezus' armen. Dan is dat natuurlijk ook een aansporing voor hen. Om het ook bij de Heer Jezus te zoeken. Bij hem alleen. Dus dat is God loven, maar dat is ook evangeliseren. Nou, zo is dat hier met die engelen ook. Dat is God loven, maar dat is ook evangeliseren. Een boodschap overbrengen aan de herders, maar ook aan ons, want wij horen het ook. Dus dat is ook een doel waarom ze daar zingen, die engelen. Want kinderen, dat kunnen we allemaal begrijpen. Als ze alleen waren gekomen om God te loven, dan hadden ze net zo goed in de hemel kunnen blijven. Daar konden ze God ook loven. Maar ze zingen op aarde, met een doel. Er zit al iets van evangelie in, hè? Dat op aarde is, dat de mensen erin betrokken worden. Dat zo door dat lied, als het ware, die herders, maar ook wij, hetzelfde gaan zien wat die engelen zien. We gaan luisteren naar wat die engelen zingen. En dan is de tekst voor de preek, Lucas 2, vers 14. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En dan is het thema hoor. Gaan luisteren. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Nou, drie gedachten. Ere zij God. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Als eerste dus, ere zij God in de hoogste hemelen. We zouden luisteren. Hoor, de engelen zingen de eer. Nou, wat zingen ze precies? Ere zij God. Ere zij God. Het kan zijn dat we dit horen als een wens, als een aansporing om God te loven, om God te prijzen, dat die engelen dat op het oog hebben, dat de herders ook God gaan loven. Ere zij God, in de zin van laten we de Heere loven. En zoals dat ook in de psalmen, zulke aansporingen heel veel naar voren komen. Psalm 150, alles wat adem heeft, loven de Heere. Het is een aansporing om God te loven. Nou, is het door de engelen zo bedoeld? Ere zij God. Nou, als we in onze Bijbel kijken, dan zien we dat woordje zij, dat het schuin gedrukt staat. Nou jongeren, als in de Bijbel een woordje schuin gedrukt staat, dan staat het er eigenlijk niet in het Grieks of Oude Testament in het Hebreeuws. Bij dit woordje zij dus ook. Dat staat er eigenlijk niet in het Grieks. Kunnen we niet vinden. Komt ook een beetje omdat het is een lied, hè, wat ze zingen. Een gedicht. En dan laat je wel eens wat woorden weg. Nou, dus voor ons is het lastig. Wat wil dat dan zeggen? Maar daar komen we achter. Ere zij God. Het is hier niet bedoeld in de zin van laat God geëerd worden als een aansporing. Wat natuurlijk wel een heel Bijbelse aansporing is om God te loven en te eren. Maar dat is niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Het gaat hier niet zozeer om een aansporing, om een wens, maar meer om de werkelijkheid. Niet een wens dus, maar werkelijkheid. Die ze zien, die ze ontdekken. Dat is het eigenlijk. Het is als een ontdekking. Ze ontdekken iets en dat gaan ze zingen. Ze zijn vol verbazing. Vol verheuging. En verwondering. Daarom zijn ze aan het juichen. Wat dan?
Wat hebben ze ontdekt? Wat ze zo'n blijdschap geeft? Wat ze zo'n verwondering geeft? Nou, dat heeft alles te maken met wat die ene engel zojuist zei. Die engel uit vers 9 en vers 10. Die engel des Heren. En die was gekomen en die had het gezegd. U is heden geboren de zaligmaker. De geboorte van de Heer Jezus doet de engelen massaal in een juichen uitbarsten. Hoe zit dat? Hoe zit dat? De engelen, dat zij zo vol vreugde zijn, als ze horen dat de zaligmaker is geboren. U is heden geboren de zaligmaker. Dat is toch goed nieuws voor de herders. Tegen hen wordt het gezegd. En voor de mensen. U is heden geboren de zaligmaker. Maar je zou zeggen dat is niet zozeer goed nieuws voor de engelen. Ook niet slecht, maar ze hebben geen baat bij een zaligmaker. De engelen, kinderen, die zijn niet gevallen. De engelen zijn geen kinderen des toorns. De engelen hebben geen zonde. De engelen die denken nooit iets verkeerd. Nooit. De engelen spreken nooit verkeerde dingen. Ze doen nooit verkeerde dingen. Ze leven altijd volkomen tot eer van God. Altijd bereid, gereed om God te dienen. Deze heilige engelen, die zo vol vreugde zijn, ze liggen niet verloren. Ze hebben geen zaligmaker nodig. Nee, ze zijn blinkend rein. Wij, kinderen, wij hebben een zaligmaker nodig. Zonder de Heer Jezus Christus gaan wij verloren. Wij hebben een zaligmaker nodig, want wat die engelen doen en hoe zij zijn, zo zijn wij niet. Wij staan niet elk moment gereed om God te dienen. We hebben zo onze eigen wil. En die doen we zo vaak. En onze eigen verlangens. En daar lopen we zo gauw achteraan. We zijn zo gericht op onszelf. Dat zit er bij ons in, maar niet bij die engelen. Dus die engelen hebben geen zaligmaker nodig, maar wij hebben wel een zaligmaker nodig. Zonder zaligmaker kunnen we niet leven. Is er geen vrede met God? Zonder zaligmaker kunnen we niet sterven. Kunnen we niet voor hem bestaan. Gaat niet. Buiten Jezus is geen leven. De Heere laat dat zo duidelijk zien. Hè? Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Wij hebben een zaligmaker nodig. Maar voor die heilige engelen ligt het anders. Geen zaligmaker nodig voor hen. En toch, ze barsten uit in een lofzang. Vol verbazing zijn ze, vol verwondering. Aan het juichen. Aan het juichen omdat Christus geboren is. Waarom? Wat geeft ze zoveel reden om te zingen en te loven? Nou, het is niet omdat ze zelf baat hebben bij de komst van de zaligmaker. Het is niet vanwege iets van henzelf. Maar ze zijn op God gericht. En ze zien zoiets schitterends. Zoiets overweldigends. Als het om God gaat. En dat doet ze uitroepen. Want in de geboorte van de Heere Jezus schittert hoe God is. En daarom barsten ze uit in een lofzang. Gods Zoon is mens geworden. Eer is aan God. Zo moeten we het eigenlijk horen. Dus niet zo eren zij God, maar eer is aan God als een ontdekking. Dat woordje kan je ook vertalen met heerlijkheid. Dus heerlijkheid is aan God.
in vers 9 gaat het over de heerlijkheid des Heren, wordt ook datzelfde woordje gebruikt. Dus je kan ook zeggen heerlijkheid. Dus ze ontdekken, heerlijkheid is aan God. Eer is aan God. Waarom? Omdat God daar als een kind op aarde in een kribbe ligt. En dan, heerlijkheid is aan God. Dat past toch niet? Dat past toch niet in ons denken? Dat als God zich zo diep vernedert, als hij daar ligt, in uitgegraven goot, want dat was het, eigenlijk nog lager dan de aarde, dat dan de uitroeper is, heerlijkheid is aan God, dat gezien wordt. Dat past niet in ons denken. Want hoe denken wij gevallen mensen? Hoe denken wij dat iemand aan eer en aan heerlijkheid komt? Hoe gaat dat in deze wereld? Nou, wij schrijven eer en heerlijkheid toe als iemand, als het ware, de maatschappelijke ladder omhoog klimt. Wij denken aan onze eer te komen door groot te worden. Of door rijk te worden. Of door belangrijk te worden. Of door machtig te worden. En misschien, jongeren, is dat ook wel wat je bezighoudt. Waar je op gericht bent. Dat je doel is. Zo worden we er ook in meegenomen. In die manier van denken. Dat het zo zou gaan. Maar wat doet God? Hij doet precies het tegenovergestelde. God komt aan zijn eer. Niet door op te klimmen, maar door af te dalen. God komt aan zijn eer, niet door groot te worden, maar door klein te worden. God komt aan zijn eer, niet door rijk te worden, maar door arm te worden. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, zegt Paulus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. God komt aan zijn eer, niet door te heersen, maar door een dienstknecht te worden. Hij heeft zichzelf, zo staat het er in Filippenzen, zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Menselijke wijs zou je denken, nu God zich zo diep heeft neergebogen, nu God, want dat is het, hè? Jezus is volkomen God. Niet 80% of 50%, volkomen God, 100%, ook 100% mens. Dus God ligt daar in de kribbe. En als wij dan gaan denken, als God zich zo diep heeft neergebogen, als God daar in de kribbe ligt, als God nu gevoed moet worden door Maria, als God nu kinderen moet leren lopen, leren praten, verschoond moet worden, dan zou je toch denken, dan is het nu gedaan met Gods eer en met Gods heerlijkheid. Dan is het nu over. Maar het tegendeel is het geval. Juist doordat God mens wordt, schittert Gods eer en heerlijkheid op het heerlijkst, op het allerduidelijkst. Want kerst laat ons zo onuitsprekelijk duidelijk zien hoe de Heere is. Hoe het in zijn hart is. Dat hij niet in wraak, maar in gunst zijn lust heeft, zijn verlangen heeft. Kerst laat zo duidelijk zien hoeveel eer en hoeveel glorie aan hem is. Het laat het zo duidelijk zien dat zelfs de engelen het vol verheuging uitroepen. En dat geeft te denken. Zelfs de engelen zien het zo duidelijk schitteren als ze het nog nooit gezien hadden. Blijkbaar hadden ze het nog nooit zo duidelijk gezien. Nou, hoe overweldigend duidelijk laat de Heere zichzelf dan zien in het zenden van zijn zoon. Als zelfs de engelen zoiets, zoveel van de heerlijkheid van God nog niet gezien hebben. Als we nadenken over die engelen die waren bij de schepping. Die waren erbij, kinderen, toen God zo allemaal stof bij elkaar deed en erin blies en de eerste Adam maakte. Daar waren ze bij. Ze waren erbij, bij de schepping. Ze zijn erbij. Als God heel dat heelal bestuurt en al die planeten draagt, dat ze niet uit de baan vliegen. Ze zijn erbij. Bij al Gods grote daden. Telkens weer. Hebben ze allemaal gezien. Ze zijn erbij. Ze zien Gods eer en heerlijkheid. Maar wat God nu doet in de stal van Bethlehem, dat laat de eer en de heerlijkheid van God nog zoveel duidelijker zien dan dat ze het al zagen. En het doet ze uitroepen. Eer, heerlijkheid is aan God. God, hij toont zichzelf. Hij toont zijn hart. Hij toont zijn wezen, zijn karakter, zijn eigenschappen in het zenden van zijn zoon. In het feit dat God daar in de kribbe ligt. En hij laat het zien aan de engelen. Zo ben ik. En hij laat het zien aan ons mensen. Zo ben ik. En waarom dan? Omdat hij verlangt dat we hem kennen. En dat we hem kennen zoals hij is. Daarom laat hij het zo duidelijk zien. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat is duidelijk gemaakt. Zodat we het zien zullen, zijn liefde. Hij wil zich laten kennen. Zo ben ik. Omdat hij verlangt naar omgang met ons, gevallen schepselen. Onbevattelijk. Maar zo is de Heere. En zo schitteren zijn eigenschappen en zijn wezen in het zenden van zijn zoon. Ik zal het uitleggen, jongeren. Want hoe de Heere is, komt zo heerlijk naar voren in zijn menswording. Nou, hoe zie je dat? Nou, denk eraan, God is volkomen rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid is een eigenschap van hem. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij jou en dat hij mijn zonde niet door de vingers kan zien. Kan God niet. Kan hij niet. En gok er ook niet op. Dan zit je eeuwig mis. God kan onze zonde niet door de vingers zien. Daar is hij veel en veel te rechtvaardig voor. Want hij is volkomen rechtvaardig. Als hij de zonde door de vingers zou zien, dan zou hij een God zijn die blijkbaar niet zo rechtvaardig is. Dan zou hij een God zijn waar je een loopje mee kan nemen. Dan zou hij een God zijn waar je wel wat mee kan sollen. Zo'n God zou hij dan zijn, maar zo'n God is hij niet. Dus hij is volkomen rechtvaardig. Maar tegelijk, God is ook volkomen barmhartig. Dat is een andere eigenschap van God. En zijn barmhartigheid vraagt om vrijspraak. Zijn rechtvaardigheid zegt, ik kan de zonde niet door de vingers zien. Maar zijn barmhartigheid vraagt om vrijspraak. Vraagt dat hij niet met zijn oordeel komt. En God, hij kan niet barmhartig zijn ten koste van zijn rechtvaardigheid. En God, hij kan ook niet rechtvaardig zijn ten koste van zijn barmhartigheid. Want hij is het allebei volkomen. Allebei 100% rechtvaardig. Barmhartig. En dat lijkt te botsen. De onze zonde. Maar hoe heerlijk. God is ook volkomen wijs. En zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. En in zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft hij een goddelijk verlossingsplan uitgedacht. Waarin hij zich tegelijk laat zien als de rechtvaardige. Waarin hij zich tegelijk laat zien als de barmhartige. Waarin hij zich tegelijk laat zien als de volkomen wijze God. En dat komt allemaal samen in dat God daar op aarde in een kribbe ligt en mens geworden is. Jezus, mens geworden. Om de vloek van God te dragen. Om dat leven te leven wat wij zouden moeten leven. Altijd op God gericht. Staan wij schuldig aan. Zo heeft de Heer ons gemaakt. Zo heeft Hij ons bedoeld. Daar heeft Hij recht op. De Heer Jezus, Hij leeft dat leven. En zo komt in het zenden van zijn Zoon al zijn eigenschappen op het schitterendst samen. Ik moet denken aan dat gedicht van Johannes Vollenhoven. Misschien kent u het ook wel. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die allebei voldoening gaf. Allebei. Kinderen? Het is misschien een lastig iets wat ik zojuist probeerde uit te leggen, maar als jullie die twee zinnetjes zouden kunnen onthouden en begrijpen, dan heb je het begrepen. Rechtvaardigheid drong aan op straf vanwege onze zonde. God kan de zonde niet door de vingers zien. Genade vroeg om vrijgeleide. God is tegelijk zo'n barmhartig God. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Wijsheid, hoofdletter, de Heer Jezus. Die allebei, zowel rechtvaardigheid van God als de barmhartigheid van God, voldoening gaf. Wat is God? Een aanbiddelijk God. Gods wezen. Gods zijn schittert op het allerheerlijkst. Ook voor de engelen. Als ze dat zien. Hoe God in zijn wijsheid aan allebei voldoening geeft. Gaan we naar het tweede. Vrede op aarde. Misschien denkt iemand nou dat is helemaal niet gepast eigenlijk. Hoe is het mogelijk? Vrede op aarde, ze zingen dat wel. Vrede op aarde met eenzelfde verwondering. Heerlijkheid aan God, vrede op aarde. Hoe is het mogelijk? We zien er niks van. Elke dag lezen we over oorlog. En hoe langer geleden het is dat dit engelenlied gezongen is, hoe minder het waar lijkt te zijn. En ook in het afgelopen jaar lijkt de vrede op aarde niet te zijn toegenomen, maar eerder te zijn afgenomen. En de oorlog lijkt zijn toegenomen. En ook na de geboorte van de Heer Jezus hebben de oorlogen zich in hoog tempo opgevolgd. Dus hoe moeten we dit horen? Vrede op aarde. Om dat te begrijpen, moeten we letten op wie het zingen. En wie zingt het, kinderen? Ere zij God, vrede op aarde. Wie zingt het? Het zijn de engelen. Dus we moeten ons eigenlijk even verplaatsen in een engel. Want een engel die ziet scherper dan wij. En een engel die heeft meer ervaring dan wij. Ze zijn er al zo lang. Wat zien de engelen? Nou, de engelen zien ook de oorlogen. Ook nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar ook al die andere oorlogen die er zijn geweest. De eeuwen door oorlogen, de grote wereldoorlogen. De kleine oorlogen tussen stammen in het oerwoud. Maar de engelen, ze hebben ook gezien de verdeeldheid in de samenleving die er nu is. 2022, veel verdeeldheid. Maar ze zien ook de verdeeldheid in de kerk, zien ze ook. De oneenigheid in gezinnen, in huwelijken, zien ze ook. Ze hebben het gezien. Al de haat, de eeuwen door. Ze zien het. Maar die engelen, die kijken verder. Die engelen kijken niet alleen naar de oorlogen, maar ze kijken naar de oorzaak van al die oorlogen. Hoe komt dat toch? Oorlog na oorlog. Hoe komt het toch? En ze zien een patroon. En weet je wat ze dan zien? Dan zien ze haat, dan zien ze wrevel in het jaar 2000, 2022 na Christus. 1000 na Christus, 1000 voor Christus, 3000 voor Christus. Ze zien telkens haat, wrevel, oorlog, nijd, verdeeldheid. Maar als ze nog iets verder terugkijken, weten die engelen ook, 4000 voor Christus, daar was zo'n periode. En daar was geen haat. En daar was geen wrevel. En daar was geen verdeeldheid. Duurde niet lang, maar het was er wel. Die engelen, ze zien dus heel scherp hoe en waar het begonnen is met al de oorlog. En met de onvrede. Ze zien dat het begonnen is toen God, toen de mens aan God de oorlog verklaarde. Heere, God, u kan dat wel zeggen, gij zult niet eten van de vrucht van die boom, maar we doen het wel. We luisteren naar de slang, die vertrouwen we meer dan u. Toen de mens aan God de oorlog verklaarde, de engelen hebben het gezien, toen begon de ellende. Toen is het gebeurd. Toen de mens vijand van God werd. Toen zijn de oorlogen gekomen. Dat is de bron. En uit die bron stromen al die andere oorlogen voort. En wat laat het ons zien? Die oorlogen, ze kunnen alleen maar ophouden als de oorzaak van al die oorlogen aangepakt wordt. Hoeveel verdragen wij mensen ook met elkaar sluiten en instituties die we oprichten, de VN, de EU, allemaal bedoeld om oorlog tegen te gaan, gaat niet helpen, is pleisterwerk als de oorzaak niet aangepakt wordt. Dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. De oorzaak, die vijandschap, die oorlog die wij verklaard hebben aan God, dat is de oorzaak van al die andere oorlogen. En dan is meer dweilen, meer pleisterwerk, is geen oplossing. Dan moet de kraan dicht. Nou, dat is wat de Heere doet. Hij pakt de oorzaak aan. De engelen weten nog goed, hè? Sommigen van hen hebben erbij gestaan. Bij de uitgang van het paradijs. De toegang tot God gesloten, omdat wij de oorlog verklaard hadden aan God. Maar nu, vandaag, op die dag waarin God in de kribbe ligt, zien de engelen vol verwondering dat de vredevorst gekomen is en dat hij de toegang tot God weer opent. Want hij is de weg, hij is de waarheid en het leven. En hij is gekomen, de vredevorst, om mensen die de oorlog tegen God zelf begonnen zijn, om ze vrede te brengen. Hoe is het mogelijk? God doet ons in het zenden van zijn Zoon een vredesaanbod. Hoe onvoorstelbaar. In een oorlog komt meestal de verliezende partij aankloppen. Zullen we onderhandelen? Dat is hoe het in een oorlog gaat. De verliezende partij, die wil wel onderhandelen. Die wil wel op een vredesakkoord gooien. Maar de winnende partij, nee, die niet. Maar wat doet God? Hij is zo anders. Hoewel God absoluut de overhand heeft, hoewel hij ons ter plekke allemaal kan vernietigen en verdoen, komt hij de vrede aanbieden. Denk aan die bekende tekst uit 2 Korinthe 5. Waar Paulus namens de Heere spreekt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Alsof God door ons baden. Dat betekent dat Christus niet alleen predikers stuurt, maar dat God zelf door middel van die predikers bidt. En bidden, dat is op de knieën gaan. God gaat door zijn knieën, op zijn knieën, om u te bidden, om u te smeken. En zoals bij een huwelijksaanzoek. De man op de knieën gaat voor de vrouw. Nou, zo gaat Christus als de hemelse bruidegom voor u in de prediking. Dat is op dit moment door de knieën en hij bidt u. Hij gaat door de knieën. Hij bidt u. Bij hem vandaan. Laat u met God verzoenen. Ja, je bent een vijand van God. Maar laat je met God verzoenen. En je hebt het niet verdiend, maar laat je met God verzoenen. Je bent het niet waard, maar laat je met God verzoenen. Je zit hier totaal ongeïnteresseerd misschien, maar laat je met God verzoenen. Zo is de Heere. Hij komt met zijn vredes aan bod. Hij is gewillig. Het is niet, ga u met God verzoenen. Alsof je er zelf iets voor zou moeten en zou kunnen doen. Nee, laat u met God verzoenen. Zo is de Heere. En geloof, vertrouw hem toch. Zoals hij zich laat zien hier in de kribbe. Hij laat daarin zo duidelijk zien hoe hij is. Hoe gewillig hij is. Dat hij de vrede in uw hart, die alle verstand te boven gaat, op het oog heeft. Ook al bent u de oorlog begonnen. Geloof hem toch. Vertrouw hem. Laat u met God verzoenen. U hoeft niets te doen. Hij heeft zoiets groots gedaan. Er kan niks van ons bij. Maar verwacht het van hem alleen. Rust, leun, steun op zijn werk. Hij is naar deze aarde gekomen om de vrede uit te delen. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Waar wij de oorlog tegen God zijn begonnen. Dan zouden we verwachten, God komt met zijn oordeel. Als God zijn Zoon zendt, dan zal dat een missie zijn om ons te vernietigen. Maar God komt met een vredesmissie. Hij komt om u, om jou met hem te verzoenen. Daarom spreekt hij zijn woord. En mag je iets zien van hoe de Heer is. Van zijn gewilligheid. En verwacht je het ook van hem. En niet van jezelf, dat zit er bij ons in. Maar verwacht je het van hem alleen. Hij deelt het uit, de vrede die alle verstand te boven gaat. Gaan we naar het derde, in de mensen een welbehagen. En vol verwondering roepen de engelen ook dat laatste gedeelte uit, in de mensen een welbehagen. Het is jammer dat we het zelf niet kunnen horen. Maar ik stel me zo voor dat ze het vol verbazing hebben geroepen. En dat het vooral doorklonk in dat woordje mensen. In de mensen een welbehagen. In de mensen. En je zou het zo andersom verwachten. Dat als de herders in het veld de engelen zien, dat de herders het roepen. In de engelen een welbehagen. Zie hoe ze blinken. God heeft in engelen een welbehagen. Of je zou ook nog eerder verwachten dat ze het zouden roepen. God heeft in dieren een welbehagen. Dat is ook nog logischer. Want dieren, vogels bijvoorbeeld, die fluiten tot eer van God. Klinkt ook logischer. Maar het is, God heeft welbehagen in mensen. En welbehagen, wat is dat precies? Nou, het is een heel krachtig woord. De Vader die gebruikt het woord welbehagen als het gaat om zijn grootste vreugde. Namelijk de vreugde die hij heeft in zijn Zoon. Als de Heer Jezus gedoopt wordt, zegt de Vader vanuit de hemel tegen de Zoon: Gij zijt mijn geliefde Zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Dat wil zeggen, in u, mijn Zoon, heb ik grote vreugde. Welbehagen. Grote vreugde. Maar hier klinkt het. Door de engelen. Tot ons mensen. In de mensen. Een welbehagen. Onvoorstelbaar. Maar het is wat klinkt. Hoe is het mogelijk? God heeft in mensen een welbehagen. En dat God vreugde heeft in zijn Zoon, dat begrijpen we. Maar dat God vreugde heeft in mensen, hoe kan het? Wat maakt dat God vreugde in mensen heeft? Wat ziet hij in ons? Helemaal niets. Althans, helemaal niets dat maakt dat hij in mensen een welbehagen zou hebben. Geen redenen in ons te vinden dat maken dat God in mensen een welbehagen heeft. En toch in de mensen een welbehagen. Nou, hoe dan? Omdat wij zulke lieverds zijn? Nee, kinderen des toorns. Vijanden van God. En ook als we de Heer mogen kennen, ook naar ontvangen genade. Nog zoveel zonde en toch in de mensen. We kunnen het niet vatten. Maar de enige reden, wonder boven wonder, dat God in mensen een welbehagen heeft, is dat hij er zelf voor gekozen heeft. Hij heeft ervoor gekozen om in mensen een welbehagen te hebben. Door zelf mens te worden. Daarin schittert dat op het duidelijkst. Als we in de kribbe kijken, dan zien we werkelijk waar in de mensen een welbehagen. Want in de kribbe ligt geen God die een engel is geworden, maar God die mens is geworden. En kijk toch, met de ogen van het geloof, in die kribbe, dan zien we het in de mensen een welbehagen. En zwicht. Voor zijn liefde. Want deze God is onze God. Niemand van ons hoeft dus te wanhopen. Wie je ook bent. Wat er ook in het afgelopen jaar allemaal gruwelijk is misgegaan. Hoe je hier vanmorgen ook gekomen bent. Niemand hoeft te wanhopen. Want er staat in mensen een welbehagen. En er staat niet een welbehagen in vrome mensen, of een welbehagen in keurige mensen, of een welbehagen in mensen die serieus genoeg zijn, of een welbehagen in mensen die denken iets in zichzelf te vinden. Nee, in mensen. En wat zegt dat woord? Nou, dat zijn juist die schepselen die tegen God in opstand zijn gekomen. Dat zijn die schepselen die aan God de oorlog verklaard hebben. U, die een vijand van God bent, u moet hij hebben. U. En jij, die totaal ongeïnteresseerd bent, tot op de dag van vandaag. Jouw hart, uw hart, hij wil het ombuigen, ook al is het zo'n ongeïnteresseerd hart. En hij wil u een nieuwe geest geven. En een nieuw hart. Een hart dat de vreugde in hem vindt. En in hem zoekt. Zodat je net als de engelen heerlijkheid in God gaat zien. En je in hem gaat verheugen. Zodat je met de engelen mee gaat zingen. Tot eer van hem. Hij is gekomen. Naar deze aarde. En niet om iemand te zoeken op deze aarde die bij hem past. Dan had hij in de hemel gebleven. In de hemel was hij bij de Vader. En hij past zo goed bij de Vader. Maar hij past niet bij ons. En toch is hij gekomen. Maar niet om iemand te zoeken die bij hem past. Dan had hij in de hemel gebleven. Maar hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Geeft dat geen ruimte? Ziet u dat hij u op het oog heeft? En dat hij jou op het oog heeft? Dat hij vijanden op het oog heeft? Zo is de Heere. Hoe kan God dat duidelijker maken dan in zelf mens te worden? Hij heeft het op het allerduidelijkst duidelijk gemaakt. Hij laat het zo duidelijk zien. Ik wil je hebben. Daarom ben ik gekomen. Anders was ik in de hemel gebleven. Ik zoek zondaren. Ik zoek vijanden van God. Die wil ik hebben. En die harten wil ik veranderen. Ziet u wat de engelen zien? Ziet u hoe Jezus in de kribbe God op het hoogst verheerlijkt? Zijn goedheid, zijn wijsheid, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid. Ziet u wat een onvoorstelbaar wonder Kerst is? Heeft hij uw hart ingewonnen? En zou u het niet meejuichen met de engelen? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. We zullen zingen uit 98, vers 1 en vers 2. Zingt, zingt, een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Want dat is het. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade. 1 en 2 van 98.